Dag iedereen en welkom bij een nieuwe episode van de Digitale Ondernemers. De podcast waarin ik, Thibaut Steijnhaven, zelfstandigen help om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. En dat doen we door in te zetten en slim gebruik te maken van websites en ook digitale marketing. Nu, wanneer je het hebt over digitale marketing, kom je al heel snel uit bij een van mijn favoriete topics. En dat is SEO, oftewel Search Engine Optimization, oftewel het heerlijke Nederlandse woord zoekmachine optimalisatie. En dat is echt één woord, dus gebruik het gerust in Scrabble of zo. Maar dat is een van mijn favoriete topics, omdat het een gigantische impact kan hebben op het succes van jouw website en daardoor ook het succes van jouw onderneming. Terwijl het toch een heel abstract begrip is, als in niemand weet echt hoe het werkt. Wel, we weten een beetje hoe het werkt, maar niemand weet wat de sleutel is tot succes. En dat maakt het heel interessant, want dat wil zeggen dat wat vandaag werkt, mogelijk binnen een jaar niet meer werkt. En wat op Google werkt, werkt misschien op Bing minder goed. En wat op Google minder goed werkt, werkt dan misschien beter in AI-tools zoals ChatGPT of Gemini. Maar dan zitten we meer in het gebied van GEO, ofwel Generative Engine Optimization. Zowat, ik ben weer heel veel aan het droppen. Je hebt het misschien gemerkt, het is opnieuw volledig unscripted. Maar dat is een beetje het recept van deze podcast. Want zo leer jij het meeste bij. En dat doen we door eerst een stapje achteruit te zetten. En samen eens te bekijken van, oké, SEO, Search Engine Optimization, zoekmachine optimalisatie. Het woord zegt het al een beetje zelf. Het betekent dat je website gaat optimaliseren voor vindbaarheid in zoekmachines. Ja, en als ik zeg zoekmachines, dan bedoel ik natuurlijk voornamelijk Google, want ik zou de concrete cijfers erop moeten nakijken, maar laten we zeggen dat Google 90-95% van het marktaandeel heeft binnen de wonderenwereld van de zoekmachines. Dan hebben we nog Bing, en Bing heeft ook nog wel een aanzienlijk deel. Maar dat zal vooral zijn omdat Bing gewoon standaard op Windows PC staat en standaard op de Edge browser. En sommige mensen gaan de moeite niet nemen om het te wijzigen naar Google. En dat is zo'n beetje de doelgroep van Bing. En dan heb je nog andere zoekmachines die specifiek inzetten op een bepaalde doelgroep. Zoals bijvoorbeeld de privacybewuste zoekmachines. Zoals Startpage of DuckDuckGo of Ecosia of Kagi. Dan heb je nog meer de AI aangedreven zoekmachines die nu in opmars zijn. Maar wat? Zoekmachine optimalisatie betekent dat we onze website gaan optimaliseren voor vindbaarheid. En dat wil zeggen dat als mensen gaan zoeken op iets, op een dienst, op een product, op een tutorial, een gids, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, maakt niet uit. Als mensen gaan zoeken op iets dat jij aanbiedt, dan gaan wij ervoor zorgen dat jouw website zo hoog mogelijk staat. Want hoe hoger je staat, hoe hoger de kans dat mensen op jouw website gaan klikken. En hoe meer bezoekers op jouw site. Waarom wil je bezoekers op jouw site? Dat is eigenlijk een beetje jouw eigen zaak. Voor sommige mensen is veel bezoekers een ego-ding. Voor sommige mensen, bijvoorbeeld nieuwsites, is veel bezoekers hebben cruciaal voor het succes van hun onderneming, want zij verdienen geld met advertentieinkomsten. Dus hoe meer bezoekers op de site, hoe meer zij verdienen aan advertentieinkomsten. Dus dat is hun volledige verdienmodel. Als ik mij richt tot zelfstandigen, bijvoorbeeld een kapper, of een elektricien, of een broodjeszaak, of een advocaat, of een tandarts, waar zij vooral baat bij hebben, is dat zij gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar hun services. En hoe meer bezoekers op jouw site, hoe groter de kans dat één van die bezoekers ook de volgende stap gaat zetten, namelijk bellen naar jou of een contactformulier invullen of een offerte aanvragen. En daarom wil jij meer bezoekers, meer relevante bezoekers. En dat is een van de voordelen van SEO. Want bij SEO hak je meteen in op een groep die letterlijk op zoek is naar wat jij aanbiedt. Bijvoorbeeld, ik zelf maak websites. Ja, als mensen gaan zoeken in Google van websites laten maken of website laten maken regio Mol of regio Geel, of hoeveel kost het om een website te laten maken. Dat zijn mensen waar ik zichtbaar voor wil zijn. Dat zijn mensen waarvan ik wil zeggen van, hey, ik doe wat jij zoekt, let's talk. Dus dat is eigenlijk, je gaat mensen gaan vastpikken die hoge intent vertonen, die echt wel de intentie hebben om iets te gaan afnemen, een product of een dienst, of die zijn op zoek naar hulp bij het een of het ander. En dat maakt SEO zo waardevol. Los van SEO zijn er natuurlijk ook andere manieren om bezoekers op je site te krijgen. Maar die kosten meestal geld. En een van de broertjes van SEO is SEA. En dat is eigenlijk Search Engine Advertising. En in plaats van uzelf op een natuurlijke manier op te werken in de zoekmachines, in de zoekresultaten, ga je gewoon gaan betalen voor je plaats. Dus jij gaat Google duur is het niet, maar het kan heel snel oplopen. Maar bijvoorbeeld, het is reken gerust op een 1 à 2 euro per persoon die op je site klikt. Dus stel ik maak websites, ik kan aan Google zeggen van, hey, mensen die het woord website laten maken, intypen in Google. Ik wil bovenaan staan. En als mensen dan doorklikken naar mijn site, dan geef ik jou, Google, dan geef ik jou 2 euro per persoon die doorklikt. Niet elke persoon die doorklikt, gaat natuurlijk klant worden voor jou. Anders was het wel heel makkelijk. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Van, ja, als ik 10 mensen doorklik, ja, dat is weer 20 euro die weg is. Als er 100 mensen doorklikken, wat dat wel realistisch is bij een goede advertentie, ja, dat is wel 200 euro per dag dat je kwijt bent, maar dat je misschien niets rechtstreeks uit terugverdient. Want als je dat dan een week laat lopen, ja, 1400 euro kwijt. Dan moet je zelf eens gaan rekenen van, oké, hoeveel marge heb ik op mijn product of op mijn dienst, in met andere woorden, van al die mensen die doorklikken. Hoe vaak moet er iemand echt mijn dienst afnemen, opdat dit nog steeds rendabel zou zijn? En dat is vaak niet makkelijk, zeker niet bij startende zelfstandigen die vaak een lagere marge hebben. En daarom is dat minder interessant. Het voordeel van SEA is natuurlijk die garantie. Je hebt die garantie van, oké, ik sta bovenaan. Het gaat veel kosten, ja, maar ik sta bovenaan. Mensen gaan mij vinden, ik ga bezoekers krijgen. Dat is een garantie. En het gaat ook heel snel. Ik kan nu via Google een advertentie aanmaken en morgen, of de laatste overmorgen, staat die gewoon op Google en ga ik beginnen merken dat mensen echt beginnen doorstromen via mijn Google advertentie naar mijn website. Bij SEO is dat volledig anders, want dat is een beetje het lastige aan SEO en waarom veel mensen opgeven, is als je nu volop focust op SEO, en daar komen we straks toe van, ja, wat kan je precies zelf doen aan SEO, dan ga je pas binnen 6 tot 12 maanden echt beginnen merken van, hey, dat werkt wel op zich. En waarom is dat zo? Wel, ten eerste, zeker bij je nieuwe website, bij je nieuwe domeinnaam, heb je geen reputatie. Google wil dat de informatie die Google aanbiedt aan gebruikers, dat die wel reputabel is, dat die betrouwbaar is, dus mensen, websites moet ik zeggen, domeinnamen, met een sterke autoriteit, die zichzelf al hebben bewezen van, hey, ik ben geen loesje partij, ik ben echt wel een expert in mijn vakgebied, ik weet daarover ik praat. Ja, Google gaat die natuurlijk veel liever bovenaan plaatsen, want dat wil ook zeggen dat de gebruikers sneller gaan vinden wat ze zoeken, ze gaan kwalitatieve content vinden, en daardoor gaan gebruikers Google blijven gebruiken. Want als we iets zoeken via een zoekmachine, dan willen wij gewoon deftige, kwalitatieve resultaten. En dat willen we niet dat een site die pas gisteren is opgericht en waar misschien 1 blogbericht op staat, we willen niet dat die bovenaan in de zoekmachine staat. Dat is op zich logisch. Als je zelf zoekende partij bent in Google, spreekt dat in uw voordeel, want je gaat die kwaliteit in de zoekresultaten behouden. Nu zit je in een andere situatie, want nu ben jij een vragende partij en is dat wat frustrerend van, ja, ik ben wel een betrouwbaar persoon, ik weet echt waarover ik praat, maar toch sta ik op de 10e pagina van Google. Meneer Google, kunnen mij alsjeblieft bovenaan zetten, want ik ben echt wel een reputabele persoon. Ja, zo werkt het niet. Het vraagt nu eenmaal tijd. Google moet zien dat je echt wel tijd en moeite steekt in jouw site, dat je echt wel weet waarover jij praat. En ze zien ook op basis van het gedrag die mensen vertonen op jouw site, of ze effectief vinden wat ze zoeken op jouw site. En op basis daarvan, van die bezoekersanalyse, kunnen ze heel concreet bepalen van oké, dat is een goede site tussen aanhalingstekens en dat is een slechte site. Opnieuw tussen aanhalingstekens, om het even heel, heel zwart-wit te gaan schetsen. Oké, dus daar, ja, daar kruipt gewoon tijd in en daarom ga je pas, ja, reken gerust op 6 maanden in het beste geval, dat je echt resultaat dat begint te zien van je SEO-campagne. Dat maakt het een beetje lastig, want dat wil zeggen dat je heel veel tijd steekt, heel veel energie in iets waar je geen resultaten voor ziet, maar dan plots, als je blijft volgen, ga je plots merken van hey, plots de ene dag op de andere beginnen de bezoekers binnen te stromen op mijn site. Ik begin leads te krijgen, mensen beginnen mijn product of mijn dienst te gaan kopen via mijn site, zonder dat ik er iets voor moet doen, is natuurlijk heel waar, want je hebt maandenlang er echt wel iets voor gedaan. Het is alleen pas nu dat je daar de vruchten van begint te plukken. Het is een beetje zoals, je gaat fitnessen, heel veel mensen geven het op na de eerste maand, omdat ze geen resultaat zien. Ze denken van, ik zit me elke dag te pijnigen hier op deze machines. Ik kom thuis, ik kijk in de spiegel, ik zie geen resultaat. Het is zo demotiverend. Als het zo zit, dan stop ik ermee. Maar natuurlijk, als die mensen gewoon blijven gaan en je kijkt naar 6 maanden en je kijkt naar 1 jaar, ja, dan is dat een complete metamorfose. En dat is ook bij SEO. Goed. SEO, zoekmachine optimalisatie. Ik zei het al in het begin, er is geen goed of fout antwoord. Ik kan jou niet het recept geven voor een hoge ranking in Google. Als er iemand is die zegt dat hij dat wel kan, loop weg. Loop ver weg en geef zeker jouw geld niet aan die persoon. Want zo werkt het echt niet. Het algoritme van Google verandert constant. En de best practices, de dingen die we nu weten over Google, ja, volgende week kan dat volledig omgedraaid zijn als Google een wijziging van hun algoritme uitrolt. De ene maand kan het zijn dat Google zegt van oké, ik wil liever de lokale zelfstandigen hoog in zoekresultaten. En een maand later kan het zijn dat Google zegt van nee, ik wil enkel de grote internationals bovenaan in de zoekresultaten, ongeacht de locatie. Het varieert, we weten het niet. Er bestaat geen goed of fout antwoord. Wat bestaat er wel? Bepaalde best practices. Er zijn dingen die altijd door de jaren heen hetzelfde zijn gebleven. Er zijn dingen waarvan Google zelf zegt van let hierop, want dit is echt wel waar we sites op gaan afrekenen. Als dit niet in orde is, dan wordt ze afgestraft in de zoekresultaten. En er zijn dingen die gewoon op basis van experimenten ontdekt zijn. En dat is ook een beetje waarom SEO zo interessant is. Het is heel veel dingen proberen, meten, analyseren, evalueren, uw campagne gaan bijsturen, kijken wat werkt niet voor mij, want wat voor mij werkt, gaat voor een andere persoon niet werken. Dus het is heel erg gepersonaliseerd. Nu, wat op zich wel altijd de rode draad is in elke SEO-campagne, is Google vindt het belangrijk dat je mensen een goede ervaring biedt wanneer ze op je website komen. Dat je mensen heel snel een antwoord kan bieden op wat ze precies aan het zoeken zijn. En Google beloont dat. Dus als je zegt van oké, ik optimaliseer mijn website niet per se voor Google, maar ik optimaliseer mijn website voor mijn bezoekers. Ik wil als mijn bezoekers op mijn website komen, dat ze een aangename site hebben, dat ze geen vervelende pop-ups en advertenties hebben, dat ze geen 10 seconden moeten wachten voor mijn site is ingeladen, dat ze makkelijk vinden wat ze zoeken, dat er logische structuur in mijn site zit, dat er kwalitatieve artikels, kwalitatieve blogberichten zijn. Als je daarop focust, dan gaat Google u vanzelfsprekend ook gaan belonen. Het omgekeerde, als je zegt van ik ga mijn website specifiek gaan optimaliseren voor Google en ik ga het volsteken met trefwoorden en ik ga een beetje de trucjes van de vorige gaan gebruiken, dan word je afgestraft. Belangrijk om te weten, en dat bedoel ik op de beste manier, Belangrijk om te weten is dat je niet slimmer bent dan, dan Google. Ik ben ook niet slimmer dan Google. We kunnen Google niet gaan oplichten. We kunnen Google niet voor de gek gaan houden. Google heeft alles gezien. Google weet de lusche praktijken van SEO, van zoekmachine optimalisatie. Dus daar kunnen we zeker niet op gaan focussen. Lusche praktijken zijn bijvoorbeeld keyword stuffing. Dat je zegt van ja, ik wil eigenlijk, ik maak websites, maar ik wil ook gevonden worden op mensen die zoeken naar Facebook of naar Instagram of naar TikTok en naar website en naar WordPress en naar Wix en naar Drupal en naar, wat er nog allemaal bestaat. En als ze zoeken op een restaurant, wil ik ook gevonden worden, want ik maak ook websites voor restaurants. En als ze zoeken op kapper, wil ik ook gevonden worden, want ik maak ook websites voor kappers. Dus mensen denken dat soms van, ja, als ik al die zoekwoorden gewoon, mijn hele lijst van 100 zoekwoorden neem en ik prop die allemaal op één pagina, soms heel letterlijk, dan ga ik ranken, ga ik scoren voor al die trefwoorden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is enkel in uw nadeel. Wat ook in uw nadeel is, en daar gaan we het ook nog over hebben, maar een van de belangrijkste zaken van SEO, een van de beste manieren om te gaan scoren in Google, en het hangt allemaal samen met uw reputatie en uw autoriteit, maar een van de beste manieren is om links te krijgen van andere sites die linken naar jouw site. Specifiek zijn dat dan backlinks. En met backlinks bedoelen we, stel, er is een hele grote site zoals Tweakers of desnoods HLN of weet ik veel. En die linken naar mijn website. Ja, dat zijn natuurlijk hele grote sites. En Google gaat zien van, ah ja, al die grote sites die linken naar de website van Thibaut. Dus ja, die Thibaut, dat is precies wel een expert, dat is precies wel een autoriteit in zijn vakgebied, anders zouden deze grote sites nooit linken naar deze persoon. En dat is een beetje, het is een soort van endorsement dat je eigenlijk krijgt. Het is een beetje alsof andere mensen uw bedrijf gaan aanraden aan vrienden en aan familie. Dat is heel de krachtige marketing, want mensen horen het van iemand die ze al vertrouwen. En dat is een beetje hetzelfde met backlinks. Backlinks kan je gaan kopen, maar dat is opnieuw een van die lusche manieren. Want ja, Google herkent natuurlijk wie backlinks koopt. En wie backlinks koopt, die probeert om Google voor de hek te houden. Dat vindt Google niet heel tof. Dan mag je er zeker van zijn dat je heel, heel laag komt in de zoekresultaten. En dat willen we dus niet. We willen backlinks, maar we willen die verdienen. Hoe doen we dat? Door goede, kwalitatieve content te maken. We moeten het verdienen om gedeeld te worden. Als we content maken, dan willen we dat die natuurlijk gedeeld wordt op andere sites en de andere mensen linken naar die content. Dat kan alleen maar als dat content is die origineel is, die niet gewoon gekopieerd is van ergens anders. Content is die je niet gewoon ergens anders vindt. Dus content gebaseerd op uw unieke inzichten, bepaalde findings, bepaalde dingen die jij hebt geleerd. Als jij een experiment hebt gedaan en je deelt daar de resultaten van, of je hebt een marktonderzoek gedaan, maak er absoluut een artikel van, want het kan zomaar zijn de andere sites, nieuwsites bijvoorbeeld, dat gaan teruglinken naar jouw site. Nu, ik ga een paar strategieën benoemen om beter te scoren in Google. Dit zijn dingen die vrij standaard zijn, maar dat wil ook zeggen dat het echt wel de basis is. Ik ga niet heel diep gaan op heel specifieke manieren om te gaan ranken in Google. Ik zal gewoon een beetje de basis doen. Dingen die je nu meteen kan gaan toepassen op jouw site, zonder dat je heel veel moet kennen van SEO. Wat belangrijk is voor SEO, is de gebruikservaring. En de gebruikservaring hangt ook grotendeels af van hoe snel laat mijn website in. Niemand wil op Google een website aanklikken en dan 10 seconden moeten wachten tot ze uiteindelijk die website te zien krijgen. Integendeel, als een website, en dat is gebaseerd op onderzoek, als een website langer duurt dan 3 seconden om in te laden, gaan de meeste mensen al wegklikken en gewoon het volgende zoekresultaat nemen. Want mensen hebben niet het geduld om 4, 5, 6 seconden te wachten voor ze iets op hun scherm zien. En dat wordt er niet beter op met dingen zoals TikTok, waardoor mensen steeds minder geduldig zijn en mensen steeds instant gratification, instant resultaat moeten zien wanneer ze swipen, wanneer ze klikken. Dus zorg ervoor dat de website snel is. Dat begint eerst en vooral door te kiezen voor kwalitatieve webhosting. Webhosting betekent nu, betekent dus het proces van jouw website online houden op een server die ergens 24/7 staat te draaien. Als dat een trage server is, is de website traag. Als dat een snelle server is, is de website snel. Ik schets het weer heel zwart-wit. Er zit heel veel tussenin. Er kunnen echt wel bepaalde issues zijn, technische issues op uw site, waardoor je website niet efficiënt is, waardoor de code in uw website niet efficiënt geschreven is, waardoor dat alles veel langer duurt dan nodig. Een veel voorkomende fout is ook het gebruik van veel te grote afbeeldingen en zelfs video's op een site. Als je grote afbeeldingen hebt, en met grote afbeeldingen bedoel ik afbeeldingen die 3, 4, 5 megabyte groot zijn, ja, dat duurt wel even totdat iemand een pagina heeft ingeladen met al die afbeeldingen. Zeker als die mensen op een tragere verbinding zitten, zoals op een mobiele verbinding, of ze zitten in de trein of ergens met minder goed bereik, ja, dan gaat hun internet ook al minder snel en moeten ze nog langer wachten tot ze uw site zien. En dat zijn dingen die je zeker wel moet gaan optimaliseren. Laten we zeggen dat maximaal 3 seconden voor een website om een pagina in te laden, ja, maximaal 3 seconden is zo wat de algemene regel. Ga er aanzienlijk veel hoger scoren als je je website laat in 1 seconde in plaats van 2 seconden? Nee. Ga er aanzienlijk lager scoren in Google als je website er langer over doet dan 3, 4 seconden? Ja, absoluut. Zeker en vast wel. Dus sta je ook niet te hard blind op elke milliseconde te gaan optimaliseren. Zorg gewoon dat de website snel, deftig inlaat, zodat het minder dan 3 seconden duurt. Iets anders is dat uw website responsive moet zijn. Het hangt opnieuw samen met gebruikservaring. Responsive betekent dat of mensen jouw site nu bekijken op een grote desktop of op een grote laptop, of op een tablet of op een kleine smartphone. Uw website moet schalen. De tijden zijn voorbij dat wij op onze website, smartphone een desktopversie zien van een site die totaal niet geoptimaliseerd is, waarbij dat je constant horizontaal moet gaan scrollen om de website te zien en moet gaan inzoomen op de navigatie en ergens op te gaan klikken. Die tijd is eigenlijk voorbij. Als uw website momenteel nog zo gebouwd is, dan is er dringend werk aan de winkel, want responsive design is nu toch al zeker 6-7, als het niet langer is, 6-7 jaar de essentie, het absolute minimum zelf. Want je zal ook zien, als je uw analytics erop nakijkt, zal je zien dat het merendeel van uw site, dat het merendeel van uw bezoekers via een smartphone uw website bezoekt. En ik hoor heel vaak van klanten dat ze zeggen van, goh, mijn doelgroep bekijkt mijn website niet op een website, dat is simpelweg niet mijn doelgroep, maar dat klopt nooit. Als we de analytics bekijken, dan blijkt altijd, tot grote verrassing van de klant, dat toch meer dan 50%, heel vaak 60-70%, die websites bekijkt op een smartphone. Of dat je gericht op B2C of B2B, het maakt allemaal niet uit. Smartphones zijn best wel een dingetje. Je hebt het misschien gemerkt, dus je website moet volledig responsive zijn. Je moet perfect goed inladen op een smartphone, moet goed bruikbaar zijn, makkelijk kunnen doorklikken op pagina's en navigatie moet goed bruikbaar zijn. Dat is nu eenmaal belangrijk. Dan, de informatiearchitectuur. Wat betekent? Uw website bestaat uit heel wat content. Content zijn pagina's, content zijn blogberichten en dat is een beetje de essentie. Dus je hebt uw homepage, dan heb je bijvoorbeeld een pagina over mij of over ons en daar komt een beetje informatie over je bedrijf, je geschiedenis en zo. Dan heb je nog een pagina met ons aanbod en dan onder die pagina komen nog subpagina's met webdesign, webdevelopment, SEO, digitale marketing, sociale media marketing, uw volledige aanbod komt daaronder. Dan heb je nog een contactpagina, dan heb je uw blog. Kortom, alles wat op uw website staat, moet in een logische hiërarchie, in een logische structuur worden aangeboden. Als je gewoon alles dumpt op je site, gaan mensen niet vinden wat ze zoeken. En dat zorgt voor frustraties, dat zorgt ervoor dat mensen snel wegklikken en daarvoor word je dus afgestraft in Google. Dus zorg er goed voor dat mensen snel kunnen gaan vinden wat ze zoeken door te zorgen voor een logische opbouw van al jouw pagina's op jouw website. Een van de beste manieren om dat te doen is om echt letterlijk een stap terug te nemen van je site en gewoon wat post-its te nemen en op elke post-it te gaan schrijven. Voor elke post-it, elke pagina zet je op één post-it. Dus je hebt één post-it met homepage, één post-it met contactpagina, één post-it met aanbod. En dan ga je eigenlijk al je pagina's zo naast elkaar leggen. En dan ga je gewoon aan iemand anders vragen. Hey, als je deze pagina's moet onderverdelen in een logische structuur, hoe zou jij dit dan doen? Want dat is een persoon die minder kort op je website zit te kijken, dus die heeft een iets beter overzicht van hoe een nieuwe bezoeker precies gaat denken. En dan op basis daarvan, op basis van de inzichten van die persoon, kun je echt wel ontdekken hoe een persoon precies gaat zoeken op je site. En dan gaat het zo tot een heel logische structuur komen. En die kan je dan gaan implementeren in bijvoorbeeld je navigatie, maar ook in de footer van je site bijvoorbeeld, waar je ook kunt linken naar pagina's, waar je ook subkopjes kan maken. Kortom, informatiearchitectuur heel belangrijk. Dan zijn er ook wat technische dingen. Ik ga misschien eerst iets anders doen. Eerst ga ik de sitemap doen. De sitemap hangt een beetje samen met informatiearchitectuur, maar het is meer een soort van dump van alle pagina's die op een website staan. Die sitemap is specifiek bedoeld voor de zoekmachines zelf. Het is letterlijk een soort van adressenlijst, een soort van gouden gids, waarin je zegt van, kijk, Google, ik lever u dit bestand aan. Dit is een bestand met alle pagina's van mijn site, wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt, wat de link is erachter, wie de auteur is. Al die informatie geef ik aan jou, zodat jij die pagina's kan voorzien in jouw zoekmachine, dus in Google. Met andere woorden, Google weet zo welke pagina's leven op jouw site en kan die zo gaan indexeren. Indexeren betekent dat Google jouw pagina's herkent. Dat is via crawlers, dus bots eigenlijk die af en toe op een website gaan belanden en die eigenlijk als gaan aanklikken en ze gaan kijken van oké, hey, die website, hoe is die opgebouwd, wanneer zijn die pagina's voor het laatst bijgewerkt. En dat is eigenlijk het doel van een crawler. En een crawler gaat dan alles in een grote database gaan gooien en dat is een index. En dat wanneer mensen zoeken, dan gaat plegen ze eigenlijk die index. Zowat allemaal heel technisch, maar die sitemap is wel heel belangrijk. Als je geen sitemap hebt of die sitemap is niet correct opgebouwd, ja, dan kan het zijn dat sommige van uw pagina's nooit geïndexeerd worden in Google. Google gaat heel veel pagina's zelf vinden, maar sommige pagina's zitten iets meer verborgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, stel, je maakt een pagina aan, maar die pagina wordt nergens op je site gelinkt. Dus die staan niet in de hoofdnavigatie, die staan niet in de footernavigatie, er zijn geen andere pagina's die linken naar je nieuwe pagina. En dan noemen we dat een orphan page, wat betekent ja, dat die dus nergens wordt erkend, om het zo te zeggen. Dus met andere woorden, Google kan ook niet weten dat die pagina bestaat, want er wordt nergens gelinkt naar die pagina. Als je een sitemap aanlevert aan Google, dan heeft hij wel een heel concreet overzicht over al je pagina's. Nu, ik wil wel benadrukken dat een orphan page moet je altijd gaan vermijden. Je moet altijd, als je een pagina maakt, een nieuwe pagina maakt, moet je altijd de reflex maken van, oké, welke van mijn oude pagina's kan ik gebruiken om nu te gaan linken naar deze nieuwe pagina? Omgekeerd ook, op deze nieuwe pagina die ik heb gemaakt, hoe kan ik op een natuurlijke manier gaan teruglinken naar eerdere pagina's die ik heb gemaakt, of naar eerdere blogberichten. Zodat je eigenlijk bij elke pagina en bij elk blogbericht op je site gaat er altijd linken naar andere pagina's, naar andere blogberichten, waardoor dat mensen makkelijk kunnen gaan doorklikken, maar ook waardoor Google op meerdere manieren uw pagina's kan gaan vinden, zodat ze zeker worden geïndexeerd in Google. Die sitemap, die wordt in veel gevallen al automatisch aangemaakt. Bijvoorbeeld als je WordPress gebruikt, is er al een automatische sitemap. En die kan je dan manueel gaan indienen bij Google Search Console en of bij Bing Webmaster Tools. Google Search Console, dat is een van mijn volgende essentiële tips, is iets dat je moet opzetten. Het is echt waar een goudmijn van informatie. Wat is Google Search Console? Google Search Console, we weten niet hoe Google werkt, we weten niet hoe ze indexeren, wat het algoritme is. Dat weten we allemaal niet. Wat we wel kunnen zien, is hoe komen mensen op mijn site, welke zoekwoorden gebruiken ze om mijn pagina's te vinden. En dat is wat je kan zien in Google Search Console. Je kan letterlijk zien hoe vaak wordt mijn website getoond in Google. En niet alleen dat, je kan ook zien voor welke zoekwoorden en hoeveel mensen gaan effectief doorklikken naar mijn site. En op basis daarvan kan je je volledige site gaan tweaken, kan je ook je diensten gaan tweaken, want je kan heel makkelijk zien, mensen zoeken daarop en klikken zo door naar mijn site. Zo vinden ze mijn site, dus misschien moet ik meer content maken voor die zoekwoorden om nog hoger te gaan scoren. En via Google Search Console kan je dus ook je sitemap gaan indienen. Je kan dan gewoon de URL naar een sitemap gaan droppen. En dan gaat Google jouw sitemap gaan indexeren. Als er bepaalde technische issues zijn die jouw website verhinderen van te scoren in Google, want dat kan natuurlijk ook, het kan zijn dat er bepaalde tags op je website staan die letterlijk signaleren aan Google van hey, je mag dit niet gaan indexeren bijvoorbeeld. Of er zijn pagina's die een 404 error geven, een pagina niet gevonden in de volksmond. Dat soort issues gaat Google Search Console ook gaan signaleren. Dus het is ook wel belangrijk om regelmatig te gaan kijken naar Google Search Console en te gaan checken van alle websites, alle pagina's die ik recent heb toegevoegd, worden die nu ook geïndexeerd? Zijn er bepaalde technische issues? Is mijn zoekmachineverkeer aan het toenemen of afnemen? Op welke zoekwoorden scoor ik? En zijn die zoekwoorden ook degene waar ik bewust op aan het inzetten ben? Want natuurlijk als je een SEO-campagne gaat uitbouwen, dat we natuurlijk ook de resultaten gaan meten. Je wil weten van, kijk, ik heb nu zoekwoordenonderzoek gedaan, ik heb die zoekwoorden geïmplementeerd in pagina's, in blogberichten. Levert dat nu eigenlijk iets op? Kan ik daar de vruchten van plukken? Dan kan Google Search Console jou daar een antwoord op geven. Dus Google Search Console is op zich heel makkelijk op te zetten. Het enige dat je moet doen is je DNS-record gaan aanmaken. Dat is een beetje technisch. Als je daar hulp bij nodig hebt, contacteer mij. Ik zal dat vrij blijven natuurlijk voor u voorzien. Dat is geen enkel probleem. Het is wel heel belangrijk dat je die Google Search Console gaat opzetten. Anderzijds kan je dan hetzelfde doen met Bing Webmaster Tools. Wordt minder gebruikt, ook gewoon omdat Bing minder wordt gebruikt. Maar het kan absoluut geen kwaad. Veel van de dingen die ik momenteel zeg, zijn ook een beetje onder het motto baat het niet, dan schaadt het niet. Net omdat we niet weten wat het recept is om te scoren in Google. We weten wel dat al deze dingen waarschijnlijk een positieve impact gaan hebben. En als ze geen positieve impact hebben, hebben ze alleszins geen negatieve impact. Dus dit zijn allemaal dingen die je meteen kan gaan implementeren. En dan tot slot, want nu hebben we zo een aantal technische verbeteringen benoemd en een beetje de rode draad is van oké, je moet een website maken die gebruiksvriendelijk is, die snel inlaat, die logisch te navigeren is, die logische structuur heeft, die nuttige content heeft. En ik wil nog even inzoomen op die content, want alles draait natuurlijk om die content. Content is de reden waarom mensen op jouw site terechtkomen. Mensen zoeken informatie en als jouw website die informatie aanlevert, ja, dan geef je mensen een heel goede reden om je website te gaan bezoeken en om later ook terug te komen naar jouw site. Nu, wat voor content ga je maken? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Die is niet zomaar te beantwoorden, want heel veel hangt natuurlijk af van jouw doelgroep, van jouw niche, van je vakgebied, maar ook waar je zelf het meeste van weet. Want je zal de beste content kunnen maken van dingen waar je veel van weet. Bijvoorbeeld, ik ben heel gepassioneerd over SEO. En dat is de reden waarom ik nu al 40 minuten zonder een script gewoon tegen de microfoon zit te vertellen over SEO. Ik moet er geen extra research voor doen, omdat ik al die research jaren geleden heb gedaan. Omdat ik mij daar constant over inlees, omdat ik daar constant mee bezig ben. Dus al die informatie zit gewoon in mijn hoofd, klaar. Het is heel makkelijk om dat te gaan omzetten in content op je website. Maar natuurlijk wil je ook een beetje gaan analyseren, meten. Je wil een beetje een plan hebben, want zonder plan ben je natuurlijk een beetje bezig zonder een kompas. En het plan komt in de vorm van keyword research, zoekwoorden, onderzoek. En dat is eigenlijk niets meer dan gaan onderzoeken welke woorden, welke zinnen geven mensen precies in Google om te zoeken naar wat ik aanbied. En dat is niet altijd wat je denkt dat het is. Zeker wanneer je jarenlang in je vakgebied zit, zijn voor jou heel veel dingen vanzelfsprekend, die voor mensen die er met alle respect niets van kennen, totaal niet vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld, ik maak websites. Als ik denk aan zoekwoorden, een van de eerste zoekwoorden die in mij opkomen, is bijvoorbeeld WordPress. WordPress is software, is een platform om websites te gaan maken. En in mijn hoofd kent iedereen WordPress. Letterlijk 100% van de bevolking kent WordPress. In mijn hoofd is dat zo, want ik werk dagelijks met WordPress al sinds ik 13 ben. Dus voor mij is dat gewoon mijn dagelijkse leven. Dus ik projecteer dat, onterecht natuurlijk, ik veralgemeen dat naar de volledige bevolking. En ik denk van, iedereen kent WordPress. Nee, dat is niet zo. Dus als ik nu heel hard inzet op het zoekwoord WordPress, dan kan het zijn dat ik daar amper resultaat voor terug zie. Want mensen zoeken misschien op een website laten maken. Of hoeveel kost een site? Of hoe werkt een website? Of website laten maken, regio, mol. Dat zijn zoekwoorden die op zich ook vrij voor de hand liggend zijn, omdat ik die heb onderzocht. en hoe kan je die gaan onderzoeken? Wel, daar bestaan specifieke tools voor. Veel van de tools zijn betalend en prijzen. Bijvoorbeeld AHRefs, HRefs of SEMrush bijvoorbeeld. Maar er zijn ook gratis tools. Er is bijvoorbeeld Google Keyword Planner, en dat is specifiek gemaakt voor mensen die advertenties willen doen op Google, maar dat is op zich gewoon dezelfde data. Dus die data kan je ook gewoon gebruiken om te kijken op welke zoekwoorden wordt vrij vaak gezocht, maar is er weinig concurrentie. Weinig concurrentie betekent dat weinig andere websites actief aan het optimaliseren zijn, actief aan het targeten zijn op dat specifieke zoekwoord. Want ik zei, website laten maken, dat is een interessant zoekwoord. Voor mij is dat heel interessant. Want dat zijn mensen die echt op zoek zijn naar iemand om hun website te maken. En hey, dat is toevallig wat ik doe. Dus website laten maken is een heel interessant zoekwoord. Maar dat is niet alleen voor mij zo. Er zijn heel veel webdesigners, heel veel mensen die websites maken. En die willen ook gevonden worden op dat zoekwoord. Dus daar is een hele hoge concurrentie. Ik, als kleine garnaal, met een vrij recente website, om het zo te zeggen, kan niet concurreren met websites die al 10 jaar lang wekelijks kwalitatieve content publiceren, specifiek rond het zoekwoord website laten maken. Wat je moet natuurlijk beseffen, als jij scoort, als jij hoger komt te staan in de zoekresultaten, dat betekent ook dat er iemand anders lager komt te staan. Dus dan ga je ook eens denken van, waarom verdien ik het om een andere persoon weg te brochuren, om het zo te zeggen, weg te brochuren uit Google? En in heel veel gevallen ga je merken van, momenteel zijn er niet veel reden, want mijn website die bestaat nog maar net. Ik heb nog niet heel veel content, ik heb nog niet veel autoriteit, ik heb nog geen backlinks, ik ben nog niet heel bekend. Dus eigenlijk is er geen reden waarom Google mij bovenaan zou plaatsen voor website laten maken, of een zoekwoord zoals een website bouwen. Daarom moet ik, en jij waarschijnlijk ook, gaan zoeken op trefwoorden, op zoekwoorden waar minder concurrentie is. Vaak zijn dat zoekwoorden die meer long tail zijn. En long tail is bijvoorbeeld het zoekwoord website. Ja, dat is heel kort. Heel algemeen, heel moeilijk om op te denken, want het is zo'n breed begrip. Website, ja, kan alles zijn. Website laten maken is al iets concreter, maar is nog altijd de zoekwoord met heel veel concurrentie. Dus moet het nog langer gaan bekijken, nog concreter gaan bekijken. Website laten maken in regio Mol, bijvoorbeeld. Of website laten maken in Mol. Of website laten maken voor minder dan 2000 euro. Dat kan bijvoorbeeld één zoekwoord zijn waarop je wil gaan ranken. En op dat soort zoekwoorden ga je makkelijker kunnen ranken, gewoon omdat er weinig concurrentie is, weinig tot geen concurrentie. Dus als je actief begint te focussen op dat soort zoekwoorden, ja, dan ga je veel sneller resultaten zien, ga je hoger komen te staan in Google, gaat je traffic beginnen stijgen, gaat je website meer autoriteit beginnen krijgen. Dus je website wordt sterker en is aan het levelen, om het in videogame termen te zeggen, je website is aan het levelen. En hoe hoger je level, ja, hoe groter de kans dat je ook kan gaan concurreren met andere websites die ook een hoger level hebben. Om het even heel banaal door te trekken naar de videogame analogie. Als je net een game begint en je bent level 1, ja, dan ga je niet battelen met een monster van level 100. Dat is simpelweg niet haalbaar. Nee, je gaat zoeken naar monsters van level 2, level 3, level 4. Want die kunt je wel aan. En zo ga je zelf ook weer een level. En dan kun je zelf opwerken en opwerken en opwerken. Totdat jij bijvoorbeeld level 120 bent. Ja, dan kun je heel makkelijk dat monster van level 100. Dat kunt je dan wel de baas. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan focussen op makkelijkere zoekwoorden om onze autoriteit te verhogen, om sterker te worden in Google en om zo de concurrentie aan te gaan met grotere websites. En dan wordt het heel leuk, want hoe hoger je autoriteit, hoe hoger je level, om het zo te zeggen, hoe moeilijker het wordt voor concurrenten van jou om jou voorbij te gaan steken in Google. En dat is natuurlijk leuk, want dan merk je van, hey, ik ben echt gigantisch sterk in Google en mensen raken niet voorbij mij. Ik ben aan het winnen. En daar willen we natuurlijk heen. Nu, SEO is ook wel iets dat we moeten blijven onderhouden. Als we vandaag bovenaan staan in Google, dan kunnen we daarvan genieten. Maar als wij niets meer doen daarna, dan gaan we automatisch terug zakken in Google. En daar gaan anderen ons voorbij steken. Dus SEO is iets die altijd aandacht vraagt. En op dat vlak is het wel een vrij arbeidsintensieve vorm van marketing, maar het is een van mijn favoriete vormen van marketing, want het kost geen geld. Het kost wel wat kennis en het kost wat strategie en het kost wat tijd vooral om content te gaan maken. Maar dat zijn dingen die ik zelf leuk vind en ik weet zeker dat als je erin vastbijt, dat je dat ook leuk gaat vinden, want op zich, niets is toch leuker dan uw passie te gaan delen met andere mensen door het maken van blogberichten op uw website en die te gaan optimaliseren en dan te gaan meten van, hey, kijk, ik heb nu zoveel tijd gestoken in artikel schrijven en nu merk ik van, mensen hebben daar echt iets aan, ik krijg positieve reacties, mensen klikken erop in Google, het wordt zelf gelinkt van op andere sites en vroeg of laat zit je samen met de klant en vraag je van, hey, hoe heb je mij eigenlijk gevonden? En heel vaak gaan ze dan zeggen, ah ja, ik was op zoek via Google naar informatie daarover en ik kwam op jouw blog en ik heb dat via jouw blog teruggekend naar sociale media. En dat is heel tof om te zien hoe dat gevonden worden in Google vaak de sleutel is tot een nieuwe, mooie klantenrelatie. Okido, wauw. Ik heb het weer gigantisch volgepraat. Ik denk wel dat ik het meest heb gezegd. SEO, ja. Fantastisch ding. het kan ook tegenzitten. Want de tijden veranderen. En wat we nu momenteel bijvoorbeeld merken, is de verschuiving naar AI. Enkele jaren geleden gebruikten mensen allemaal Google om antwoorden te vinden op hun vragen. Nu steeds vaker gaan mensen gewoon vragen stellen aan ChatGPT of aan Gemini. Bijvoorbeeld, ja, mensen die interesse hebben in een website en ze willen weten hoeveel kost de website, in plaats van in te typen in Google hoeveel kost de website, gaan ze het gewoon vragen aan ChatGPT. En ChatGPT gaat zeggen van, goede vraag, het hangt een beetje af van wat je precies zoekt. Voor een simpele website gemiddeld dit tot dit. Voor een webshop mag je rekenen tot dit tot dit. Voor een op maat gemaakte site mag je rekenen op dit. Is er nog iets anders waar ik je bij kan helpen? En dat is het. Geen rechtstreekse link naar jouw site. Dus dat is een bezoeker die je niet hebt. Een bezoeker die je niet kan verwelkomen op jouw site. En die eigenlijk niet kan worden omgezet in een concreet lead. En dat is momenteel waar veel marketeers echt wel actief mee struggelen. Veel van de SEO... stel dat je van al je bezoekers... van uw bezoekcijfers op de website merkt van, oh kijk, 80% komt via Google. Wat we nu zien, is dat het steeds minder is, waardoor dat ook uw totale bezoekcijfers gaan dalen. En we zien gewoon vaak van, ja, nu komt misschien nog maar 30% via Google. En dat is een beetje het grote probleem en waar we nu mee struggelen. Google zegt wel van, goh, nee, al die AI-dingen en die AI-antwoorden die je gewoon automatisch krijgt in Google, dat gaat uiteindelijk geen nadelig effect hebben voor websites. Maar in de praktijk blijkt echt wel dat er wel een effect is. En dat is het moment waarop SEO-marketeers echt wel met hun ogen rollen en eens vloeken van, ha, thanks Google, thanks om alles te verpesten voor ons en thanks om alle informatie die wij voorzien op onze website, al die content die wij maken, ja, die gaat Google eigenlijk gebruiken in hun eigen systeem zonder ons iets ervoor terug te geven. En dat is een beetje waar momenteel het schoentje knelt. Maar dat is ook, ja, we zitten echt al aan het begin van die hele AI-revolutie. Dat gaat nog zoveel veranderen. Dus op korte termijn, er gaan periodes zijn waar je heel veel haalt uit SEO. Er gaan periodes zijn zoals nu, waar je minder haalt uit SEO. Maar dan denk ik, ja, binnen 2 tot 3 jaar bijvoorbeeld, kan dat zijn dat alles terug volledig omdraait en dat AI, volledig ontploft en dat iedereen terug gaat naar gewoon de traditionele manier van werken via Google. Of Google ziet er volledig anders uit. En plots gaat uw traffic ×3, ×4, omdat je zoveel jaar geleden had ingezet op SEO. Plus ook het hele geo-verhaal. Geo, dat is echt weer een aparte podcast. Generative Engine Optimization. Dat zorgt ervoor dat je wel genoemd wordt in tools zoals ChatGPT. Dus stel de mensen in ChatGPT gaan vragen van ik ben op zoek naar een webdesigner regio Mol, mijn budget is dit, wie kan je voorstellen? Natuurlijk wil ik in die zoekresultaten staan, want dat past perfect, dat is perfect een klant voor mij. Dus ik wil dat mijn naam specifiek genoemd wordt, dat er een mention is in die AI-gegenereerde resultaten, AI-gegenereerde antwoorden van ChatGPT, van Gemini. En hoe doe je dat? Heel veel is overlap met SEO. En dat is ook waarom SEO belangrijk is. Alles die ik vandaag heb gezegd, het is niet dat dat plots niet meer relevant is, omdat we nu in die AI-revolutie zitten. Nee, integendeel, hoe beter dat je scoort in SEO, hoe betrouwbaarder je site wordt gezien. Ook door services zoals ChatGPT. Dus hoe hoger je staat in Google, hoe hoger de kans dat je ook actief wordt genoemd in die AI-gegenereerde antwoorden. Er is heel veel overlap. Dus uiteindelijk, uw strategie blijft altijd hetzelfde. Maak kwalitatieve content. Maak unieke content. Maak content vanuit de gedachte van, ik wil mijn doelgroep helpen. In plaats van, ik wil groeien in de zoekresultaten. Want dan ga je content maken voor de verkeerde redenen. En Google gaat dat heel snel merken. En gaat u daarvoor afstraffen. Oké. Dan rest mij nog maar één iets, en dat is om te zeggen van, als je meer informatie wil, ja, nog meer informatie dan dit uurtje dat ik heb volgepraat, als je nog meer informatie wilt, ga dan naar ts.industries. Dat is mijn website en daar is ook een blog. Ik maak dagelijks, dat is ook mijn tip voor jou, dagelijks als ik opsta, het eerste wat ik doe is koffie nemen uiteraard, en dan samen met mijn koffie neem ik mijn laptop. Zet ik me neer in de zetel of aan de keukentafel en dan ga ik werken aan wat artikels. Dat kan van alles zijn. Dat kan een nieuwsbericht zijn over nieuwe technologie. Dat kan een tip zijn voor het gebruik van Notion. Dat kan een tutorial zijn. Ik heb vandaag een gids geschreven van hoe kan je een podcast starten via WordPress. Dat is een keer iets volledig anders. Dus dat is een soort content dat ik maak. Ik maak ook bijvoorbeeld artikels. Ja, hoe kan je beter gevonden worden in Google? Met dat concrete ritsen. En dat is ook mijn tip voor jou, want als je dat dagelijks doet, ga je er veel beter worden, gaat veel sneller resultaat zien en je gaat ook meer feeling krijgen. Je zal merken dat in het begin is het heel moeilijk om te bedenken van ja, ik wil wel content maken over dingen, ik wil wel schrijven over mijn vakgebied, over mijn passie, maar ik heb geen idee over wat ik moet schrijven. Je zal merken dat hoe vaker dat je artikels maakt, hoe vaker dat je ook een soort van reflex krijgt in je brein, dat je constant doorheen de dag opportuniteiten spot voor nieuwe artikels. Bijvoorbeeld, als ik bezig ben tijdens mijn job en ik kom een aanraking met een klant en de klant heeft een specifieke vraag, dan gaat er meteen een belletje rinkelen bij mij van ah, dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Waarschijnlijk hebben meer mensen die vraag. Heb ik ooit al eens een antwoord geformuleerd op die vraag voor mijn blog? Ah, nee, ik zal er eens een artikel van maken. En dan, terwijl je bezig bent met dat artikel, dan benoem je iets en dan maak je opnieuw dezelfde reflex van ah ja, ik benoem dit. Misschien kan ik daar een apart artikel van maken. En dan kan ik dat nieuwe artikel gaan linken aan dit huidige artikel. En omgekeerd, want dat is weer een interne link. En je zult merken dat je zo een content brain krijgt. En dat is heel waardevol. Dus gewoon doen. Probeer om deze tips te gaan implementeren. Heel veel dingen kan je nu gaan implementeren. Eigenlijk alles dat ik nu heb gezegd, kan je al gaan implementeren. Ga op zoek naar zoekwoorden, implementeer ze in content. Check de snelheid van je website, zorg dat je website responsive is. Denk goed na over de informatiearchitectuur. Stel Google Search Console in. Maak een sitemap. Dien die sitemap in bij Google. Gebruik interne links. En nog een bonus tip is, als je nog geen Google Business profiel hebt, maak dan ook een Google Business profiel aan via business.google.com. Dat gaat ervoor zorgen dat als mensen zoeken op jouw bedrijf, dat er zo rechts bovenaan in de zoekresultaten, dat er een foto staat van uw bedrijf, uw bedrijfsnaam, reviews, updates, telefoonnummer en ook een link naar uw website. Dus dat is eigenlijk gewoon gratis. Gratis vastgoed noem ik het in Google. Dus maak daar ook zeker vast gebruik van. Er zijn nog honderden, duizenden tips, die zal ik zeker nog delen, maar in aparte podcasts. Dus vergeet ook zeker niet deze podcast te gaan volgen. En dan zie ik jullie heel graag terug bij een volgende episode van de Digitale Ondernemers. Tot de volgende, bye bye.